Welkom bij deze speciale aflevering van de podcast Museum van de Verwondering van Teylers Museum. Mijn naam is Tjitske Musche en deze aflevering staat geheel in het teken van de tentoonstelling die nu in Teylers Museum te zien is en te beleven is. Vooral Yalla Yalla zie je in Egypte. En deze tentoonstelling gaat over het werk van de 19e eeuwse schilder Willem de Famars Testas. En zijn werk beeldt het leven in het 19e eeuwse Egypte af, waar hij een aantal jaar verbleef. Maar we kijken ook naar het nu, naar hoe die 19e eeuwse blik nog doorwerkt in het heden. En dat alles in een theatrale tentoonstelling die het museum samen met hoofdkunst Terry van Drute, theatermaker en acteur Sabri Saad Elhams, scenograaf Teun Mosk en mij gemaakt heeft. En hier aan tafel zit ik met Sabri Saad Elhams en Terry van Drute. En met z'n drieën zijn wij afgelopen februari naar Egypte geweest. In de voetsporen van Testas. Welkom.
Dankjewel.
Dank je.
Om eerst maar eens een beeld te schetsen. Wie was die man, Willem de Famars Testas?
Willem de Famars Testas was een kunstenaar, 19e eeuws kunstenaar. Die eigenlijk heel bijzonder is, omdat hij iets heel bijzonders heeft gedaan voor zijn tijd. Hij was een Nederlandse schilder, tekenaar. Hij kwam een beetje uit een, laten we zeggen, braaf, beschermd milieu. Woonde in Utrecht en deed zijn opleiding aan de Haagse Tekenacademie, zoals dat heel gebruikelijk was in die tijd. Maar ging daarna maar liefst twee keer naar Egypte. En dat was echt iets wat in zijn periode in Nederland gewoon niet voorkwam eigenlijk. En dat maakte hem, dat beïnvloedde zijn hele oeuvre en carrière daarna. En hij wordt wat men toen de tijd noemde een orientalist. Dus hij specialiseert zich echt in Oosterse scènes. En past daarmee wel in de bredere Europese ontwikkelingen. Er zijn beroemde Franse orientalisten in die tijd. En hij hoort daar eigenlijk bij als Nederlander, als enige Nederlander.
En hij ging werken in Egypte voor een Franse Egyptoloog, Emile Prisstavent. Wat deed hij daar?
Emile Prisstavent was een beroemde Egyptoloog. En Testas had de kans om met hem mee te reizen naar Egypte. En in zijn dienst eigenlijk monumenten in kaart te brengen. En heel precies af te beelden. Samen met een fotograaf. Dat was natuurlijk nog echt een nieuwe technologie in die tijd. Ja, documenteerden ze eigenlijk zowel het eigen tijdse Arabische Egypte als het oude Egypte van de oude Egyptenaren. De piramides en dergelijke.
En wat fascineert jou zo in hem als hoofdkunst?
Ja, goede vraag. Omdat hij echt wel heel uitzonderlijk is. Toen ik hier net in het museum kwam werken, zo'n 15 jaar terug, toen had ik nog nooit van hem gehoord. Hij is niet heel bekend. En toen ik voor het eerst zijn werk zag, het springt er wel heel erg uit. Het heeft een hele duidelijk herkenbare eigen stijl. Het is bijna een beetje stripachtig. En op een of andere manier, ik weet niet zo goed waarom. Want ergens is het ook heel glad en misschien wel een beetje afstandelijk. Maar ik herken er wel iets in. Het werk voelt alsof het een soort bekende is.
Sabri, ja, wat doe jij eigenlijk in deze tentoonstelling? Misschien moet ik daarmee beginnen.
Nou, goed begin. Ik kreeg via mijn agent een mail doorgestuurd door hoofdkunst van het Teylers Museum. Een prachtig geschreven mail, heel direct, of ik geïnteresseerd ben in het samenwerken aan en cureren van een tentoonstelling over de Willem de Famars Testas, waarvan ik helemaal niks wist en helemaal niet van het bestaan zelfs.
Terry, waarom heb je Sabri eigenlijk uitgenodigd?
Nou, toen ik Willem de Famars Testas ontdekte 15 jaar terug, toen wilde ik heel graag meteen een tentoonstelling met hem maken en over zijn werk. En ik had toen een plan geschreven. Dat was eigenlijk een vrij klassiek idee van een tentoonstelling met alle werken van de kunstenaar op een rijtje. En dan volg je zijn verhaal en zijn ontwikkeling en zijn belevenissen en avonturen in dat verre, exotische Egypte. En toen ik eigenlijk na jaren dat idee een beetje op de plank liggend en wachtend tot het juiste moment waarop dat weer uitgevoerd zou kunnen worden, het nog een keertje las. Toen zag ik van dit is eigenlijk een heel, een beetje ouderwets eurocentrisch plan, waarin we echt zo vanuit hier, vanuit Europa, naar daar, het verre Egypte kijken, waar een hele sterke Europese blik op die exotische, beetje vreemde Arabische mensen met al hun wonderlijke gewoontes. En Dat is
misschien nog wel goed om even te benadrukken. Dat ook dat Orientalisme van de 19e eeuw was dat ook. Hè? Al die Franse Orientalisten die schilderden slangenbezweerders, halfnaakte vrouwen, harems. Ja. Een soort geromantiseerd beeld van wat ze in het oosten tegenkwamen.
Exact, ja. Ik merkte in mijn eigen plan, geheel tegen mijn eigen bedoeling in, dat ik eigenlijk als een soort Orientalist toch keek naar dat verre exotische oosten. En dat was nooit mijn bedoeling toenertijd. Maar kennelijk kan dat dan toch onbewust wel gebeuren. En blijkbaar zijn we inmiddels, of ben ik zelf daar anders over gaan nadenken. En toen dacht ik, ja, ik kan dat verhaal niet goed vertellen, want ik ben geen Egyptenaar. Ik was toen één keer in Egypte geweest. Dus ik heb een Egyptenaar nodig die ons kan helpen. Iemand die dat verhaal kent vanaf de andere kant. En toen ben ik een beetje rond gaan kijken en er was gewoon maar één iemand volgens mij die dat goed zou kunnen, omdat zijn verhaal eigenlijk hetzelfde is, maar dan de andere kant om. Geboren in Cairo en naar Nederland gekomen. En dat was Sabri.
En toen triggerde het meteen mij en trok meteen mijn aandacht, omdat ik dat nooit gedaan heb. Ten eerste, ik hou van dingen die ik nooit geprobeerd heb. En dat had ik nooit gedaan, maar het interesseerde me heel snel omdat de raakvlak tussen iemand in Nederland die naar Egypte is gegaan. En toen ik dat dagboek las van Testas, want dat heeft hij gedaan. Hij heeft een dagboek
geschreven. Ja, hij heeft een heel reisdagboek bijgehouden en brieven geschreven aan zijn ouders en die zijn allemaal overgeleverd en gepubliceerd.
En toen was ik helemaal om. Ik moest heel vaak lachen. Ook om zijn naïeve blik van een jonge gast, een jonge dandy man die gewoon op een gegeven moment zich bevindt in Cairo en nog nooit iets meegemaakt en in de rest van Europa zou je kunnen zeggen en opeens in Cairo, een stad van 300.000 mensen, wat in die tijd heel veel was. Ik zei meteen ja, ik wil graag daaraan meedoen.
Terry, jij hebt aangedrongen op een andere vorm van tentoonstellen.
Ja, dat kwam eigenlijk enerzijds omdat we natuurlijk als conservator werk je klassiek gesproken, ben jij degene die de tentoonstelling maakt en die het verhaal vertelt. Dus alleen al door er zo iemand bij te halen die vanuit een andere perspectief kijkt, moet je als het ware iets weggeven en iets openstellen. En dan is het in dit geval ook nog eens iemand die uit een andere wereld komt, die theatermaker is. Dus je haalt er ook een ander medium bij. En ik dacht, dat eigenlijk klopt dat ook wel weer met het verhaal van Testas zelf, omdat hij ook naar Egypte gaat en daar eigenlijk gedwongen wordt om met andere media ook te werken. En dat beïnvloedt ook ten positieve zijn eigen werk. En ik dacht, ja, dat kan misschien in deze tentoonstelling ook wel. Dus kunnen we het niet wat theatraler maken? En nou ja, zo is eigenlijk een beetje een soort sneeuwbaleffect opgetreden. En zijn we uiteindelijk, nu hebben we iets gemaakt wat geen klassieke tentoonstelling is. Maar het midden houdt tussen een podcast, een hoorspel. En een tentoonstelling natuurlijk ook. En ik denk dat dat ook heel, heel goed en heel belangrijk is, omdat we ook als musea dat eigenlijk gewoon moeten doen. De tijden zijn veranderd en ik denk de tijd dat iedereen braaf alle schilderijen afkeek en tekstjes las naast die schilderijen, die zijn niet voorbij, maar we zijn toch allemaal gewend aan scrollen en swipen en hebben geen grote aandachtsboog meer. Dus we moeten ook als musea nieuwe vormen vinden voor onze verhalen vertellen. En ik denk dat wij dat nu proberen.
Ja, nou ja, dat beaam ik. En dat bedoelde, het was ook een van de... Ik wil eigenlijk twee dingen zeggen. Het was een van de eerste dingen die in mij opkwam. Dat ik dacht van oké, dan zouden we naar Egypte moeten gaan. Moeten teruggaan om de plekken waar Testas is geweest te traceren en te kijken wat er van over is, of hetzelfde is, of gewoon echt één op één naast elkaar te leggen. De schilderijen die we gezien hebben en de plekken die bezocht heeft. En niet een audio guide te maken, maar een ervaringspodcast. Op een theatrale manier, maar dan in je hoofd, dat je gewoon het ervaart, de aanwezigheid van die twee, Terry en Sabri, die in Egypte zijn en proberen de sporen van die man in twee eeuwen geleden te vinden. En dat mee te maken terwijl je naar een schilderij kijkt waarin de indruk van Willem de Vermas Testas dan te zien is over dat land in die tijd.
We hebben in Egypte allerlei plekken bezocht waar Testas is geweest. We hebben zijn route gevolgd van Cairo naar het zuiden van Egypte. En dat zijn plekken die je ook terugziet in zijn schilderijen en zijn tekeningen en zijn aquarellen die nu te zien zijn. We gaan zo verder in op die ervaringen die jij en Terry en ik dan meegemaakt hebben in Egypte. Maar laten we eerst even luisteren naar Testas zelf. Wat hij meemaakte toen hij aankwam in Egypte.
...23 juni 1858. Om 4 uur kwamen wij in Cairo aan, na reeds lang de piramide in het oog te hebben gehad. Het is moeilijk er den weg te leren. Met zijn stegen, poortjes en passages is het een waar labyrint. Daarbij is de stad zeer groot. 300.000 inwoners. Alles krioelt door elkander.
Ja, sorry.
En dat is nog steeds zo. Dat is nog steeds zo. Als je in een willekeurige straat, en het maakt niet uit of waar je bent, waar je je bevindt, in Cairo in ieder geval. Je weet niet wie voorrang heeft, of de voetganger voorrang heeft, of de ezel voorrang heeft.
Maar die beschouwing van hem, specifiek in dit fragment, ja. De verwondering daarover, had jij die ook nog? Of heb jij die nog als je daar in Egypte bent?
Kan ik hebben, ja. Ik kan soms. Soms verdraag ik het ook niet. Dan zit ik in de auto en dan denk ik van, oh, ik word helemaal gek, want ik ga het zelf regelen. Want dan stap ik eruit en probeer ik iets aan te doen. Maar ik ontdek op dat soort momenten mijn kritische blik als orientalist, zou ik maar zeggen. Of als iemand die te lang buiten zijn land heeft gewoond.
Ja, 40 jaar ben jij weg, hè?
Ja, 40 jaar ben ik weggebleven, zou ik maar zeggen. En iedere keer dat ik daar terugkom, wordt het alleen maar chaotischer. En dat ik denk van, oh, gewoon een bordje. Gewoon iets hangen dat het niet kan, dat het niet mag. En dan kan je het regelen. Het is heel simpel te regelen. Maar ja, dat is, op dat soort momenten kom ik mijn westerse ik, zou ik maar zeggen, het meest tegen.
Dus dit fragment is een voorbeeld van, ja, inderdaad de verbazing van Testas, waar jij dan je in herkent, ja. Tot op zekere hoogte. Ik wil graag een ander fragmentje laten horen. Dan ben ik benieuwd hoe je daar naar luistert.
Zij vormden een wezenlijk pittoreske groep. Ze waren verschrikkelijk lelijk en zwart. En de vrouw die zij geleidde werd aan ieder oog onttrokken onder dikke sluiers. Net alsof het ene ingepakte slang was.
En toen dacht ik, je hebt het over mijn moeder. Wat bedoel je, ingepakt als slang? Ik ben zelf een slang, ingepakt als slang. Uitgepakt als slang. Nee, maar goed, ik vond het lachwekkend. Pijnlijk lachwekkend. Ik bedoel, ik lachte wel, maar met een beetje. Ja, nou ja, goed. Met de vraag meteen van, wat doe jij daar dan als je zo goed weet? Maar het is de mate van schoonheid die je dan jezelf oplegt. Want wat is schoonheid? Ik bedoel, onder die. Als je het gezicht van zo'n vrouw ziet, dat als een ingepakt als slang beschreven is, is het een gezicht van een vrouw als een volle maan. In de 14e islamitische maankalender, zou ik maar zeggen. Dus het is onder die kledij, onder die zwarte kledij die hij beschrijft, zijn prachtige wezens en mooie vrouwen. En ik werd betrapt in ieder geval op de pijnlijke manier van kijken. Dat eigenlijk misschien nog steeds zo is. De manier van kijken dat wij ook nog steeds naar zo iemand hier in de straten van een westerse stad kijken naar zo'n vrouw die inderdaad ingepakt is als een ingepakte slang.
En, afkeurend.
Afkeurend en misschien zelfs gewelddadig. De brutaliteit vinden om die aan die hoofd doek te rukken en te zeggen, wat doe je? Je hoort dit niets hier te dragen, bij wijze van spreken.
Dus eigenlijk die orientalistische blik die hier uit Tesla's dagboek blijkt, waarin enerzijds ook natuurlijk dat pittoreske, dus hij ziet er ook schoonheid in, maar noemt het tegelijkertijd een lelijke slang. Maar iets daarvan herken jij anno 2024?
In de Tweede Kamer wordt het naar elkaar geroepen. Een fodde, hoe heet het ook alweer? Een fodde...
Tax.
Tax, ja. Een fodde, ja, dat er gelachen kan worden over het woord foddentax. Het begrip foddentax. Dat anno 2021 dat woord genoemd mag worden in een democratische staat. Foddentax. Dat je gewoon iets om je hoofd hebt en het wordt niet een hoofddoek genoemd, met respect, behandeld, wat dan ook, gewoon zoals het is, maar een fod. Dus ja, het gebeurt nog steeds.
Ja, helaas. Maar ja, hoewel Tesla's dus heel veel raar vond in Egypte, was hij toch ook gegrepen door het land, hè? Want hij is later ook nog teruggegaan en hij heeft eigenlijk zijn hele leven daarna kunst gemaakt, geïnspireerd op die reizen naar Egypte. Hoe was het voor jullie om via dat werk van Tesla's en ook via de dagboeken en de brieven die hij schreef, hoe was het om door zijn ogen het Egypte van nu te beleven, Terry?
Fantastisch. Ik vond het echt geweldig. Ik vond het echt zo mooi. En het was echt, de dingen, de tijden vielen eigenlijk over elkaar heen. Want het is natuurlijk, je bent duidelijk in de 21ste eeuw en er rijden auto's en alles wat van nu is. Maar tegelijkertijd is er ook helemaal niks veranderd, heb ik het gevoel. En zag ik de hele tijd scènes die gewoon precies Tesla's waren. Kleine schetsjes van mensen aan de kant van de weg, of die lagen te slapen op een boot, of noem maar op. Allemaal gewoon precies hetzelfde. De orientalist in mij die ontwaakte nog verder eigenlijk. Dus ik vond het allemaal fantastisch. En dan riep ik ook de hele tijd, oh, wat geweldig, wat mooi. En ik hoop dat die mensen beseffen hoe geweldig ze het hebben, op een bepaalde manier natuurlijk. Want ja, er is ook wel een keerzijde qua armoede en dergelijke.
Yeah.
Maar ik vond het heel mooi. Het liet mij Tesla's ook beter begrijpen, denk ik. Ik denk dat hij precies hetzelfde gevoel moet hebben, wat dat betreft.
Hij kwam dichterbij.
Hij kwam dichterbij, ja. Ja. Want ja, aan de andere kant denk je dan ook, hij keek wel ook echt alleen maar naar de buitenkant. Hij zag alleen maar hele mooie plaatjes. En ik weet niet of hij echt contact met de binnenkant van het land gemaakt heeft.
Ja.
Maar heel beperkt, denk ik.
En jij, Sabri?
Nou, ik herken, het was voor mij meer een strijd. Want aan de ene kant zag ik dat en ik zag Terry helemaal opgaan in het testosisme in zich. En echt, we hebben af en toe ook de fout gemaakt. Testos, oh sorry Terry. aan de ene kant was dat ook heel irritant. Ik bedoel, dat was de reden waarom ik eigenlijk die Willem, om het zo maar te zeggen, Willem, irritant vond tijdens het lezen van zijn dagboeken, dat hij echt niet goed keek. En dat ik dacht van ja, dat kan je wel mooi vinden met jouw orientalistische blik. Terry, dacht ik ook meteen, zag ik Terry ook kijken van ja, oh, kijk, oh, gewoon dat die mensen het doorhebben hoe mooi ze zijn. Denk, die mensen hebben het heel moeilijk. Het is heel mooi dat je die schoonheid van de buitenkant ziet, inderdaad. Dus ik was in strijd de hele tijd, want ik zag het wel, ik begreep het ook en ik zag ook de schoonheid daarvan. Ik zag ook de schoonheid die jij ook zag, Terry. Maar tegelijkertijd dacht ik als Egyptenaar van oh, ja. Kan ik hier trots op zijn? Moet ik niet aan die mensen toe gaan en ze vragen op te staan, de stof van hun kledij af te stoffen en weg te lopen? Ik durf hier geen foto van te maken. Dat is. Ik wou dat ik ze al het geld wat ik bij me heb gewoon kon geven en zeggen: get a life, heb een beter leven en word niet een onderwerp voor een orientalistische schilder, bij wijze van spreken. Demonteren van de schilderkunstblik, zou ik maar zeggen, van de orientalist. Dat was dan de strijd die ik voelde. Ik wilde eigenlijk in die schilderijen kruipen en maar dan van binnenuit, zodat het onderwerp wegloopt en niet meer bestaat. Dus dat was de hele tijd de strijd die ik voelde.
Maar heeft het je anders doen denken over Egypte? deze reis of via de dagboeken van Testas, van zo'n 19e eeuwse Europeaan?
Ja, het heeft iets geraakt. Het heeft me dichter bij het begrip, zou je kunnen zeggen, van het begrip van vrijheid. Van de reden van gebrek aan vrijheid, wat ik toen had als motivatie om te vertrekken naar Nederland, is er nog steeds, is nog steeds aanwezig. Mensen willen nog steeds het land verlaten, omdat ze niet aan hun vrijheid komen, politieke vrijheid. En economische groei is er überhaupt ook niet. Dus alles is hartstikke duur en niks is verkrijgbaar, bij wijze van spreken, voor heel veel mensen.
Maar wat ik misschien nog wel het meest indrukwekkend vond persoonlijk was dat we daar waren met onze lokale, ja, hoe moet je dat noemen,
fixer.
Assistent.
Ja, ja, zij hielp ons.
Zij regelde allerlei zaken voor ons. En toen merkte ik ineens dat waar wij als Westerse toeristen gewoon overal naar binnen konden, je moest natuurlijk wel betalen, maar verder waren er geen enkele drempels. Was er voor haar een enorme drempel. Zij moest zich legitimeren. Zij moest de hele tijd uitleggen waarom ze met buitenlanders rondliep. Ze moest zelfs haar identificatiebewijs afgeven. En kreeg hem ook niet zomaar terug. En je merkte dat daar een enorme andere werkelijkheid was voor haar als Egyptenaar, als Egyptische vrouw bovendien. En ik vond dat was voor mij echt ook een soort realisatie van mijn privilege. Omdat je het gewoon helemaal niet doorhebt. Als westerling eigenlijk. Puur omdat we met haar daar waren. Dus dat vond ik wel echt een soort lesje van hoe gezegend we zijn, denk ik, in onze rechtsstaat. Waar de politie niet zomaar kan bepalen wat ze met jouw pasje doen en met jou doen als ze er zin in hebben. Want dat is volgens mij eigenlijk de realiteit daar.
Ja.
Ja. Ja, herkenbaar, ja. En dus inderdaad, het is niet. Inderdaad, je zegt het goed, want het is tegen alle Egyptenaren. Alle Egyptenaren krijgen. Maar als je een vrouw bent, dan wordt het een machtsstrijd. Dan wordt het gewoon even wie de baas is. En dat is verschrikkelijk om dat dagelijks mee te maken. En als vrouw, helemaal. En toch is er een sense of community. Is er een soort saamhorigheid in het land waar je. Ja. Waar je een les van kan leren. Waar je u tegen zegt. Wat zo groot is en immens. En dat je één van de community wil zijn als je daar bent.
Ja. Heb jij dat ook zo ervaren, Terry?
Ja, heel sterk. Echt, dat is echt prachtig. Dat is echt het mooiste aan Egypte. Hoe mensen openstaan naar elkaar. Hoe makkelijk je contact maakt met iedereen. Van arm tot rijk, zeg maar. En hoe iedereen elkaar helpt. En er is inderdaad een enorme gemeenschappelijkheid en menselijkheid. Echt, ja, ik vond het dat vooral heel erg menselijk.
Ja, dat is een soort kapitaal.
Ja.
Een kapitaal waar je alles mee kan maken, zeg maar. Daardoor gaat het nog steeds goed.
Overleven. Goed tussen aanhalingstekens.
Ja, precies. Goed tussen aanhalingstekens. Ja. Want overleven mensen het. Met die gezamenlijke en saamhorigheid.
Ja.
Precies.
Ja. Terry, jij als hoofdkunst. Wat neem jij mee als les van dit proces, van deze tentoonstelling?
Nou, ik denk dat het heel waardevol is om dit soort processen aan te gaan. Om dus echt jezelf open te stellen met alle moeilijkheden van dien. Om een stuk verantwoordelijkheid en macht eigenlijk uit handen te geven aan andere partijen, externe partijen die andere perspectieven en andere blikken en andere ideeën hebben dan jij zelf hebt. Omdat het echt je ook op een nieuwe manier laat kijken naar, in dit geval dus onze eigen, of een deel onze eigen collectie. En om te zoeken naar nieuwe manieren om verhalen te vertellen. En echt een opener blik te hebben. Maar het is best nog wel ingewikkeld. Want je bent natuurlijk zo gewend om alles onder controle te hebben. En om alles te beheersen. En om al je met al je objecten en je verhalen om te gaan. Zoals we dat altijd doen. Maar ik denk wel dat het heel goed kan. En dat dit het ook bewijst dat het echt waardevol is.
Heb je een tip voor andere musea of culturele instellingen? Ik heb het idee dat veel instellingen hiermee worstelen. Wat doen we met onze collectie, ons cultureel erfgoed, wat soms zo beladen is?
Ja, het leeft heel breed. Nou ja, en ik denk dat heel veel van onze collega's dit ook wel aan het doen zijn met mensen van buiten. Maar ja, dat doet dat nog meer eigenlijk. Ja, we hebben niet de waarheid in pacht. Musea zijn natuurlijk heel lang een soort plekken geweest waar je dan met een soort neutraal de waarheid verkondigd wordt. En ja, welke waarheid? Wiens waarheid? Er zit natuurlijk een bepaald beeld achter, een bepaald mensbeeld en een bepaald type mensen die dat doen. Dus stel jezelf open. Ja. En ontmoet de ander. Haal ze naar binnen.
Ontmoet de ander.
Ja.
Sabri, ik geloof dat we daar ook wel de tentoonstelling mee kunnen samenvatten, of
ja.
niet?
Ja, absoluut.
Dat was jouw doel, hè?
Het was absoluut.
Daarom gingen we naar Egypte, daarom deed je mee.
Ja, toen ik hier naartoe kwam, naar Nederland, wilde ik omarmd worden. Wilde ik binnengelaten worden. Dat doe je. En ik vroeg me af of Testas dat ook wilde. Dat vroeg ik me de hele tijd af tijdens het lezen van zijn boek. Dacht ik van, maar wil je nou binnengelaten worden? Of wil je alleen maar als toeschouwer de buitenkant bekijken?
Als een toerist. Als een toerist zoals er nu ook 21e eeuwse
precies.
toeristen naar Egypte
precies.
gaan.
Precies. Precies. En het lijkt mij in ieder geval het beste, ook met deze tentoonstelling, dat je als bezoeker niet alleen als toerist of als bezoeker komt, maar als gast is ook niet misschien niet het woord, maar gewoon als ehlil beit, zeggen wij dan in het Egyptisch, maar gewoon huiseigenaar. Dus je wordt ingeleid door de gangen van het museum, eigenlijk de geschiedenis van dit museum, van het oudste museum van Nederland. Zo'n doel heeft gehad om wetenschappelijke en kunstzinnige experimenten aan te gaan. Zo ook deze. En dat je inderdaad ingeleid wordt en je wordt binnengelaten. Je wordt in ons verhaal, in de tentoonstellingsruimte binnengelaten. En het bestaat geen jij en ik. Het bestaat wij. En dat Soefi-gedicht waar we dan op doelen eigenlijk, wat ook een onderdeel van de tentoonstelling is, dat staat ervoor dat je als je aan de deur klopt en ik hoor iemand dat er iemand staat buiten en ik vraag wie aan de deur staat en je zegt ik, laat ik je niet binnen. Ik laat je pas binnen als je zegt ik ben jou. Qala li ahsanta ta'rif al-hawa wa 'araft al-hub fadkhul ya ana. En dat voel ik. Dat we met z'n allen letterlijk elkaar hebben ontmoet. En werkelijk veroorzaken. Een soort ontmoeting met het publiek aan het veroorzaken. Om elkaar in de spiegel te kijken.
Dankjewel. Sabri Saad Elhams en Terry van Druten. Voor de mensen die nog niet naar de tentoonstelling zijn geweest. Kom vooral langs. Kom binnen. Tot 9 februari 2025 is die te bewonderen. Check de website voor de openingstijden en nog speciale evenementen die er rondom deze tentoonstelling komen. www.tuilersmuseum.nl. Tot de volgende.
Jalla jalla.
Jalla jalla.
Graag gedaan.